Goedenavond. Wij willen beginnen met de voorzang. En het eerste lied wat wij zingen is uit de bundel van Johannes de Heer, 444. De bekende psalm 146. En dan zingen we van de versen 1, 2 en 4. 446, 1, 2 en 4. ...466 gaan we zingen. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. 466, 1, 2 en 4. Wij vervolgen met 380 de beide coupletten Halleluja, lofgezongen, Jezus Christus onze Heer. 380. We willen afsluiten met lied 432, Oude Jaar is heen gegaan. 432, alle drie de coupletten. Broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom op deze oudejaarsavond. In het bijzonder broeder Henk Schouten, bereid om in te vallen en God zegen bij de gebeden en bij het brengen van Gods woord. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Zondag hoopt voor te gaan dominee Theo Niemeyer. Ook dan bent u uiteraard weer van harte welkom. En dan is er ook weer de maandelijkse boekentafel die we bij u onder de aandacht willen brengen. Ook vanavond willen wij voorbeden doen voor Israël, de staat, het volk, maar ook de stad Jeruzalem. Met name denken wij aan de gegijzelden en hun families. En daarnaast denken wij aan de nabestaanden van de overledenen en de gewonden en hun families. Zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Verder willen wij denken aan broeder Dirk Jansen. Die zou hier vanavond voorgaan. En wij wensen hem ook God zegen toe bij het herstellen van zijn ziekte. Wij denken aan broeder Gerard van Bennekom, die momenteel revalideert in Garim. We denken aan broeder en zuster Boer. Ton is nog steeds in revalidatie. Jannie is weer thuis, maar heeft veel pijn. Ook denken wij aan broeder Joop Methorst, die verpleegd wordt in het Zonnehuis in Beekbergen. We denken aan zuster Adrie van Engelenburg. Haar gezondheid gaat steeds verder achteruit. Bij de uitgang staat er een collectebus. Deze wordt van harte bij u aanbevolen om uw gaven in te doen voor het werk wat de Maranatha-gemeente doet. Na de dienst is er geen koffie en thee drinken. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 645, vers 1 en 2 voor foto en groet en 3 en 4 na, erna. 645, 1 en 2 voor foto en groet, diep aan uw voeten. Wij wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn dat we zo aan het einde van het jaar nog eenmaal samen mogen komen. Ik weet niet hoe vaak u hier was, of mogelijk op andere plaatsen, om met broeders en zusters u te buigen over het woord van de Heer, om met andere broeders en zusters hem te aanbidden, te eren, te loven en te prijzen, want hij is onze hulde zo waard. En ook met anderen samenkwam om hem te aanbidden, om voorbeden te doen, te bidden om zijn zegen over het samen zijn, maar ook over de dingen die ons bezighouden. En dan is het goed om nog één keer dit jaar, vlak voordat het jaar verstrijkt, zo ook samen het jaar af te sluiten. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, we brengen u lof, dank en eer aan de avond van deze dag, maar veel meer nog aan de avond van het jaar. Een jaar, Heer, dat ook weer snel voorbij is gegaan. En wat is daar veel gebeurd? Veel gebeurd wanneer wij om ons heen zien in de wereld, waar zoveel veranderingen plaatsvinden, waar zoveel zorg is, waar mensen meer en meer op drift zijn en geen zekerheid en geen houvast hebben. Wat is er veel gebeurd, Heer, ook wanneer wij denken aan uw gemeente, wereldwijd. Naar plaatsen van rijke zegen, van bemoediging, van vertroosting, waar uw woord, het evangeliewoord, voortgang vond. Maar er zijn helaas ook steeds meer plaatsen waar broeders en zusters van ons, omwille van hun geloof en vertrouwen in u, geen ruimte wordt gegund om samen te komen, soms zelfs om ook maar te spreken van u in het openbaar. Daar is nood, daar is vervolging. Deze wereld zucht in het duister en wil het licht dat daar is ook nog steeds verder toedekken. En dat gebeurde ook weer het afgelopen jaar. Maar u bent dezelfde God en u hebt ons uw woord gegeven. En steeds opnieuw mocht dat woord ons gidsen, ons troosten, ons vermanen ook soms, ons leiden op de weg die u wilt dat wij gaan. En het mooie daarvan is dat u zelf erbij bent. U bent aanwezig, hier en ver weg, steeds altijd dicht bij uw kinderen. En zo was u ook het afgelopen jaar. Ook voor ons zoals wij hier zijn en samenkwamen, steeds tot troost. En daar danken wij u voor. Heer, we hebben zojuist nogal wat namen gehoord van broeders en zusters, waar de gezondheid broos is, zwak is, waar pijn is, waar onzekerheid is. Hoe moet het voor hen zijn? Ze zijn geweest afgelopen jaar. Hoe zien zij vooruit naar het nieuwe jaar? Zij hebben wel een dubbel deel nodig van uw vertroosting, van uw liefde, van uw genade. Dat hebben zij nodig, maar ook hun dierbaren die daar omheen staan en hun plekje hebben. Wij mogen ook hen bij u brengen, dat uw genade, uw vertroosting, ook het nieuwe jaar voor hen steeds weer fris en bemoedigend zal zijn. Heer, u weet, er zijn uit ons midden ook ontvallen. Zuster Johanna Visser en zuster Beb van Beek. Naar de mens gesproken, Heer, hadden zij een mooie leeftijd. Maar het is altijd vol van pijn en verdriet wanneer dat afscheid zo definitief is. Wij bidden voor hen die achtergebleven zijn. Wij bidden dat zij juist op een avond als deze mogen ervaren dat u niet loslaat. U bent hen nabij. En we zijn met meer mensen en sommigen van ons zullen al in voorgaande tijden dierbaren hebben moeten missen. En dan wordt dat op een avond als deze juist ook nog weer zo gevoeld. Maar laat u voelen, Heer, dat u er ook bent. U bent erbij, u bent niet ver weg. Heer in de hemel, wanneer wij om ons heen zien wat er allemaal plaatsvindt, dan Dan gaan onze gedachten ook uit naar die gebieden waar oorlog is. Er zijn de twee die er altijd weer uitspringen, helaas. Dat is de oorlog in Oekraïne. En dat is zeker ook de oorlog in Israël en Gaza. En overal hier waar die strijd gevoerd wordt, wordt verdriet, spanning, onzekerheid gevoeld. En daar zijn velen, vaak jonge mensen, die in die strijd, Heer, het leven laten. En hoe vreselijk is dat wanneer zij u niet kennen. Heer God, wij willen u bidden voor al die plaatsen meer waar gevochten wordt, waar strijd is, waar tegenstellingen zo bitter zijn. Heer, het tekent onze wereld, waar de boze, uw tegenstander, nu nog de heerschappij voert. Maar wij weten, u kwam naar deze aarde, wij weten, u zult nog eenmaal komen. En dan zult u uw rijk oprichten. En dat is een rijk van vrede, van vrijheid, van blijdschap. Heer, wij zien uit naar dat rijk voor al die mensen die daar straks zullen mogen leven, zullen mogen wonen. Zij zullen zich verblijden in de vrede die van de vorst van de vrede, uw zoon, komt. Zover is het nog niet. Wij weten uit uw woord dat daaraan voorafgaand de wereld nog een hele donkere periode tegemoet gaat, Heer. En wij zien die duisternis dalen. Wij hoeven niet bevreesd te zijn, niet voor onszelf, want we zijn geborgen bij u. Maar het doet ons pijn, Heer, te weten dat er zoveel mensen zonder u zijn, Heer. Wil in dat nieuwe jaar dat voor ons ligt, nog van uw heil, van uw licht, naar menig mensenhart laten toestromen. Opdat zij uw heil zien, uw heil smaken. En eenmaal samen met ons, bijeen voor uw troon, zullen juichen. Juichen u ter eer. Want u, Heer, u bent waardig, u bent het waard, u alleen, geprezen bent u. Laat uw zegen ook vanavond hier nog bij ons neerdalen, in onze harten, in Jezus' naam. Amen. Zullen wij met elkaar gaan zingen naar de bundel van Johannes de Heer, 678, de vier coupletten. En het begint met dat zinnetje, rot der eeuwen, troost in smart. En die rots, die kent u, Jezus Christus, het fundament waarop u staat, hoop ik, waarop u leeft. En naar wie u ook uitziet. 678, 678, alle vier de coupletten. Broeder Rijk van Koot belde mij op. Van Henk, we hebben een probleem, er is ziekte. Broeder Dirk-Jan Janssen is ziek, weet niet zeker of die kan komen. Ben jij eventueel stand-by? Ja, dan zeg je, ja, we waren sowieso van plan om vanavond hier de samenkomst te bezoeken. Samen met u het laatste van dit jaar mee te maken. Dus ik zei ja. En toen werd het definitief ja. En dan moet je je buigen en dan denk je, ach, de jaarwisseling. Het zal op 90. Ik ben al een tijdje predikant, zo je wellicht kunt zien aan mijn grijze haren. Er zal wel nog een preek in de schoenendoos zitten of in de computer. Maar ik heb me toch maar gezet om het eens weer opnieuw tot me te nemen. Te laten doordringen. Psalm 90, je oudejaarspsalm. Dat lees ik uit de HSV. En daar is het op pagina 888. Dat vind ik wel een mooie pagina nummer. Psalm 90. De eeuwige God en de vergankelijke mens. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heren, u bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof. En zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. 'S Avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht, want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goedertierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Tot zover Psalm 90. Ja, we zijn voor de laatste keer dit jaar bij elkaar. Ik verwacht niet dat er dus straks en 12 uur nog ergens een dienst wordt gehouden waar u naartoe gaat. Voor de laatste keer samen. Wat komt er op? Wat speelt er in onze gedachten? Wanneer je zo aan de avond van het jaar samenkomt. De dagen tikten weg. Nu nog enkele uren, straks die paar minuten, die wijzer op de klok. En dan is 2024 verleden tijd. Op een moment als vanavond hebben we altijd de neiging achterom te zien. Balans op te maken. Dat gebeurt in de wereld, heel gebruikelijk, in het bedrijfsleven, in de politiek. We zien de jaarjournaals en dan komt weer in herinnering, oh ja, dat was toen, dat is zo gegaan. Wat gaf het achter ons liggende jaar gewicht? Dat omzien, dat doen kranten, dat doen de omroepen. Dat doen veel meer mensen, wij dus ook. We kijken achterom. En u vindt dat heel normaal. Nou plaag ik een beetje, want dat is iets wat tegen de Bijbel ingaat. U hebt vast wel eens Filippenzen 3 vers 14 gelezen. Eén ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Dus wij moeten eigenlijk vergeten. Wat achter ons ligt, dat is best wel lastig. Maar we mogen ons uitstrekken naar wat voor ons is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ja, we maken balans op, we kijken een beetje achterom toch. Maar we willen bewust worden van datgene wat de toekomst is, wat het doel is. Even een pas op de plaats, even achterom zien. Maar dan wel weer met volle kracht vooruit. Even laten doordringen ook dat tijd kostbaar is. Tijd verstrijkt. Tijd raakt op. Dat is zo uiteraard in de wereld zo, maar ook voor ons persoonlijk leven. Hoeveel jaren, maanden, dagen hebben wij persoonlijk geteld inmiddels? Hoeveel jaren, maanden, dagen liggen nog voor ons? Wat doen we met de tijd die ons is gegeven? Wat deden we met de tijd die achter ons ligt? Daar kunnen we niets meer mee, dat kunnen we niet veranderen, dat ligt allemaal vast. Maar er zijn vast wel dingen gebeurd waarvan wij kunnen leren als we naar de toekomst kijken. We zijn, als het goed is, toch wel wat wijzer geworden door de ervaringen die we opgedaan hebben. En naarmate je wat ouder wordt, heb je wat meer ervaring en dan hoop je dat ook maar wat beter nog weer in de praktijk te mogen en te kunnen brengen. Weinig mensen beseffen dat niet alleen hun eigen tijd beperkt is. 70, 80 jaar lazen we net. Sommigen mogen wat ouder worden. Maar ook de tijd van de wereld waarop wij leven is een beperkte tijd. Ja, ik weet wel, op school wordt geleerd dat de wereld honderden, wellicht miljarden jaren oud is. En er wordt ons geleerd dat alles spontaan is ontstaan. Een harde knal ooit. En zo begon het. En daaruit is dan het leven ontstaan. En als ik daar dan over nadenk, uit die harde knal is het leven ontstaan. Uit die knal is dan blijkbaar ook de dood ontstaan. Dus uit iets wat dood was, kwam spontaan leven. Maar er kon niet in leven blijven. U mag het geloven, ik geloof het niet. De Bijbel leert heel anders. Alles is begrensd. De bloemen hebben een beperkte levensduur. De bomen doorgaans een wat langere levensduur, maar altijd nog beperkt. Dieren hebben een beperkte levensduur. En je zal maar een eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben. Ook mensen, wij hebben een beperkte levensduur. Hier op aarde tenminste. Hier op aarde is het beperkt. Ons leven gaat hoe dan ook wel verder. We zullen altijd doorleven, we zullen altijd bestaan. Maar dat valt buiten de schepping die wij kennen. Maar ook de aarde zelf heeft een beperkte levensduur. De Bijbel begint met die geweldige proclamatie dat de Heere God de hemel en de aarde heeft geschapen. Nou, toen hij sprak, zal dat wel een geluid geweest zijn, denk ik. En het zette alles in beweging. Dat was het begin. Voor die tijd was er niets. Dat was het begin. Dus het is ooit begonnen. Dat is al een beperking. Maar Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 10. Dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. Maar eigenlijk is het een scheikundige reactie die daar genoemd wordt. De elementen vallen uit elkaar. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dus de Heere God die maakt een begin, maar die maakt ook een eind. En dat is de aarde, de wereld, ook beperkt. Dus het gaat voorbij. Ook zelfs de hemel en de aarde. En dan schrijft Paulus het volgende vers, 2 Petrus 3 vers 11. Als deze dingen, dus de aarde, allemaal vergaan, hoedanig behoort u, behoren wij dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. De aarde is beperkt, wij zijn beperkt. Dus denk erover na hoe je omgaat met de tijd die je hebt. Wat doe je met die tijd? Uiteindelijk blijft niet zoals het is, belooft de Heere God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is dan ook nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Is dat niet geweldig? We beseffen allemaal dat het krom is hier op aarde. We beseffen allemaal dat de rechters met de beste wil waarschijnlijk rechtspraak spreken, maar dat het toch af en toe behoorlijk wringt. Maar straks komt er dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop het recht van God heersen zal. We hebben een beperkte tijd van leven, een beperkte levensduur, als ik het zo mag zeggen, voor de aarde. Maar wat doen we ermee? Voor de laatste keer vanavond naderen we tot God, naderen we tot zijn Zoon, lezen we zijn woord. Maar hoe vaak was u hier of op andere plaatsen met broeders en zusters bij elkaar het afgelopen jaar? Hoeveel liederen hebben we gezongen? En maakte ons dat niet vaak blij? Samen zingen tot eer van God, dat tilt je toch op. Eenparig de lofprijs, dat raakt je hart, mij tenminste wel. Daar doe je het toch voor, ja. Maar we doen het voor meer. Niet om zelf opgetild te worden door een blij lied, mag ook. Maar het is tot zijn eer. We willen het hart van God raken met onze lofprijs. Dat is ware aanbidding. Het gaat om hem. Niet om een goed gevoel bij ons. Natuurlijk mag je je goed voelen, daar gaat het niet om. Maar het moet om hem gaan alleen. Hoe dikwijls lazen uit zijn woord. Hoe dikwijls hebben we hem aangeroepen in ons gebed. Dan waren we dicht bij hem. Maar we maken balans op. Dus ik stel toch ook maar een kritische vraag. Gaf Gods woord het afgelopen jaar ons werkelijk vreugde? Gaf Gods woord het afgelopen jaar ons werkelijk hoop? Gaf het ons werkelijk troost? Ik bedoel, heeft het ons echt geraakt, die dingen die we ontvingen? Niet voor de vorm, want dominee heeft het weer mooi gezegd en we gaan weer door zoals we gewend zijn. Of had het wel impact op ons doen en laten? Deed het ons iets, zodat wij de tijd die we hebben daardoor misschien wat zinvoller zouden kunnen besteden? Heeft Gods woord echt zo'n boetserende rol gehad in ons leven? Hoe heeft het u jou beïnvloed in 2024? Ja, en hoe was ons gebed? Keurig, bij het ontbijt, bij de lunch, bij de maaltijd. Misschien heel keurig, einde van de dag. Maar was het een gebed vanuit het hart? Of was het een gebed van, ja, er zit zo gauw sleur in. Het is zo gauw een gewoonte. Het is een goede gewoonte, laat dat helder zijn. Maar ook daarin moeten we proberen echt te naderen vanuit ons hart tot het vaderhart. Heeft uw gebed, jouw gebed, u en jou het afgelopen jaar beïnvloed? Ooit zei iemand tegen mij, en ik was een jonge knaap, en die zei tegen mij, bidden, dat is ademen van de geest. Ik heb het altijd onthouden. Ik zie nog in de kerk waar ze dat tegen mij zei in Eindhoven. Waar we stonden. Paulien Bravenboer voor mevrouw. Ademen van de geest. Hoe dikwijls sloegen we de dingen misschien over. Gingen we niet naar de gemeente, zongen we niet mee, bleef het woord dicht, versteelde ons gebedsleven. Wanneer we achterom zien, en daar moeten we over durven nadenken, en we maken balans op, dan moeten we daarvan, denk ik, leren naar de toekomst toe. We blijven leren hoor, we blijven leren. We zien achterom, we overdenken de dingen van het laatste jaar. Welke dingen waren er nog meer? Ervaringen, beslissingen in de persoonlijke sfeer, zeker. Wat is het afgelopen jaar geworden van uw gezin, van uw leven, van u op uw werk? Er waren er die verwachtingen hadden, verwachtingen die misschien te gronde geboord zijn. Er waren er die hoop hadden, een hoop die misschien vervlogen is. Werd het vervuld of overtrof het misschien zelfs onze verwachtingen? Kan zoveel in ons leven plaatsvinden. Welke zaken waren aanwezig en wogen zwaar? We denken en we rouwen mee. Ik noemde de namen al van zuster Johanna Visser en zuster Bert van Beek. Door hun dierbaren wordt het weer gevoeld nu. En anderen voelen dat nu ook vanuit hun relaties die weg zijn. Er zijn veel meer pijnmomenten. Momenten van zorg en verdriet. Ieder van ons heeft zo zijn haar eigen zorg te dragen. Een ziekte kan onzekerheid brengen. Misschien kwam dat afgelopen jaar. Hoe gaan we daarmee het nieuwe jaar in? Kinderen die maken soms keuzes waar we zorgen om hebben. Tijd heelt alle wonden, zeggen we, maar dat is nog maar de vraag. Tijd is een knagend element. Het zandlopertje loopt vastberaden door en loopt leeg. Wat geweest is, komt nooit meer terug. Gedane zaken nemen geen keer. En buiten ons persoonlijk leven, buiten ons gemeentelijk leven, gebeurde er uiteraard veel meer. Onze wereld wordt verscheurd door polarisatie. De onverdraagzaamheid schreeuwt door alle straten. De mainstream media, versta de NOS en RTL, en de social media, zeg maar X, Facebook en TikTok, hoe heet het allemaal. Ze roepen allemaal om het hardst. Ze roepen tegenstrijdig tegen elkaar. Wie kun je nog geloven? Wat kun je nog voor waar aannemen? En politiek leiders komen en politiek leiders gaan. Maar de verdeeldheid blijft bestaan. Er waren natuurrampen, aardbevingen, overstromingen. Een klimaat dat verandert, dat is zeker. Hoe dat komt en of dat door mensen komt en of mensen daar iets aan kunnen doen, dat is weer een heel andere vraag. Maar het roept angst en onzekerheid op, mensen worden bang. En we leven in een tijd dat dieren vermenselijkt worden. Ik weet nog van een dode waken om een aangespoelde bultrug. Is dat jammer dat zo'n beest doodgaat natuurlijk, maar om daar een dode waken voor te houden. En het lijkt erop, ik zeg het maar, dat mensen steeds meer verdierlijken. En zich laten leiden door een plat vermaak, de drie essen van seks, spanning en sensatie. Het platte levensniveau schreeuwt op alle hoeken, vanaf alle schermen. Oorlogen brengen onbekend, ongekend leed. Oekraïne is zo'n gevaarlijke plaats niet eens ver weg. Syrië is verscheurd. We kunnen denken aan Jemen, aan Congo, Soedan, de Sahel, de honger. Er zijn zo'n 50 conflicten, heb ik even opgezocht. Met leed en met honger, met pijn, met verdriet, met haat, met boosheid. En onze gedachten gaan zeker naar Israël. De gemeenheid en de leugen, die schreeuwt vanaf het scherm. Onze kamers in. En soms denken wij wel eens, hoe zit dat nou met God en met Gods plan? Het is toch Gods volk, vul het maar in. Nou, op deze plaats hier mogen we het profetisch woord openen. En we weten een beetje dat het gebeuren moet. Het is vervulling van zoveel profetieën. En de chaos, ja, het zal voor eerst niet beter worden. Maar wij spreken van hoop. Er is hoop voor de gemeente. Want de gemeente, wij die geloven, wij zullen eenmaal in een ogenblik van de aarde worden opgenomen om voor altijd met de Heer te zijn. Er is hoop voor wat de Bijbel noemt, het gelovig overblijfsel, de rest van Israël. Zij zullen uiteindelijk door de Heer zelf bewaard worden, bevrijd worden en in mogen gaan in zijn koninkrijk, 1000 jaar zijn heerschappij. Er is wel hoop. Maar als je de wereld ziet, dan lijkt het toch wel op hol geslagen. Zijn er nog zekerheden? Zo'n 3500 jaar geleden leefde er een bijzondere man. Hij schreef een lied. Na 3500 jaar hebben wij dat lied zojuist met elkaar gelezen. Psalm 90. Mozes schreef dat. Hij wordt ook man Gods genoemd. Een prachtlied. Het is niet voor niets dat vaak juist rond de jaarwisseling wordt gelezen. Het is de oudste psalm die we in de Bijbel kunnen vinden. Van Mozes. De 90ste. Hij schreef, mogelijk, deze psalm aan het eind van zijn leven. Dat is aan het einde van een reis door de woestijn die zo'n 40 jaar duurde. En hij had gezien dat in de woestijn een hele generatie was gestorven. Moeten we even laten doordringen. 40 jaar daarvoor waren al die mensen juichend uit Egypte getrokken. Uit de slavernij bevrijd. Er is van alles gebeurd. 40 jaar later, op een paar na, zijn ze allemaal om het leven gekomen. En ik denk dat Mozes daaraan heeft gedacht. Aan die generatie die voorbij is. Maar hij zegt, u bent een God van generatie op generatie. U gaat door. En hij zegt van die God dat hij een toevlucht is. Weet u, de psalm 90 tot psalm 106 vormen het vierde psalmboek. De 150 psalmen worden in 5 psalmboeken verdeeld. En ik vind het mooi om die apart te nemen. Dan kom je op een totaal aantal bijbelboeken van 70. En dat vind ik nog helemaal wat mooier dan 66. Het eerste psalmboek zijn de psalmen 1 tot 41. Kijk, die vijf psalmboeken, die worden wel de Pentateuch van David genoemd. Pentateuch betekent vijfdelig. Nou, de Pentateuch, de Torah, bestaat uit 5 delen. En zo zegt men, die 5 psalmboeken zijn de Pentateuch, de kleine Pentateuch van David. Tweede gaat van 42 tot 72, dat is de Exodus, wordt het mee vergeleken. Het derde, 73 tot 89, dat heeft weer overeenkomsten met Leviticus. En het vierde boek waaruit wij gelezen hebben, 90 tot 106, daar zit een verwantschap in met Numeri. En dan de laatste deel met Deuteronomium. En in Numeri ligt het accent op de reis door de woestijn. En dat is ook wat we in dat vierde psalmboek ook zien. En dat is ook wat we in onze psalm terugvinden. En zo wordt ook ons leven als een reis dikwijls gezien. Een reis, een woestijnreis soms. Zo is onze levensreis. Want dat kent nog al wat lastige momenten, kent rampen, kent zware onzekerheden. Ons leven wordt nog wel eens heen en weer geschud. En Mozes roept de Heer aan. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Hij wist waarover hij schreef. Mozes was zelf ooit te wondeling gelegd in het biezenmandje. Maar hij werd bewaard. Hij groeide op een wonderlijke wijze, gebeurde dat allemaal, u weet dat vast wel, aan het hof van Farao. Hij werd daar opgeleid, misschien wel om ooit de koning van Egypte, de Farao van Egypte te worden, in ieder geval daar een hele belangrijke functie te hebben. Hij moest vluchten, want hij had een moord gepleegd. De eerste 40 jaar van zijn leven. Daarna werd hij herder. Achter de schapen van zijn schoonvader Jethro in de woestijn van Midian. Nog eens 40 jaren opgeteld. 80 jaar. Na 80 jaar is het tijd voor huizen avondrood. Tijd om achter de geraniums te zitten. Forget it. Alles tot nu toe in zijn leven, dat geloof ik, was door de Heere God gestuurd. Was door de Heere God geleid als een voorbereiding voor het werk dat hij op 80-jarige leeftijd moest beginnen. Zou dat voor ons ook zo kunnen worden? We hebben hier wel een paar kanshebbers, denk ik. Een mooie leeftijd bereikt om nu echt aan het werk te gaan voor de Heer. Wie zal het zeggen? We moeten nooit denken, het is genoeg geweest. Want de Heer die laat zomaar een braamstruik voor ons in brand vliegen. En dan moet je je schoenen uitschoppen en dan moet je je mouwen opstropen. Ik weet niet wat de Heer van plan is met uw leven. Maar pensionering staat niet in de arbeidsovereenkomst met hem. Heren, u bent ons een toevlucht geweest. Er zit iets voorwaardelijks in. Het begon met die opmerking, Mozes, de man Gods, de mens Gods. Dat is de voorwaarde. Niet zomaar een mededeling van dat was nog eens een geestelijke krachtpatser. Nee, het gaat om de mens Gods, het gaat om een mens in relatie met God. Een mens aan God verbonden. In het Nieuwe Testament is gezegd, gekocht en betaald door het offer van de Heer Jezus, Gods Zoon. De vraag is of wij dat ook zijn. Of u dat bent. Of dat ik dat ben. Ja. Ik antwoord voor mezelf. Ik geloof, ik weet het zeker. De Heer, mijn Heer, heeft mij gekocht en betaald. Met een geweldig offer. Onnavolgbaar. Ik vraag u niet om uw hand op te steken. Maar eerlijk in uw hart te overdenken. Of u zich daar in herkent als mens Gods. Als een mens die een relatie heeft met God en hem verbonden is. Misschien zijn het dunne touwtjes. Maar het dunne touwtje trekt het eerste, het vele is alweer wat zwaarder. En dan wordt dat steeds dikker. En weet u dan dat de Heere een toevlucht is? Hij geeft vastheid, hij geeft zekerheid. Innerlijke vrede. Mensen buiten God hebben geen vastheid. Buiten God is geen zekerheid. Mensen buiten God tasten in het duister rond. En ze proberen hun onzekerheid, hun leegte, hun gemis aan wat zinvol is te vullen. En ik herhaal maar weer met dat platte van seks, spanning en sensatie. Maar wij zijn Petrus gevolgd. Hij sprak geweldige woorden, genoteerd Johannes 6 vers 68. Heren. Naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Prachtig. wat de wereld ook doet. En waar de wereld ook naartoe gaat. En waar ze ook haar leven mee wil vullen. Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Mozes getuigde dus 3.500 jaar geleden dat God een toevlucht was. En dan zegt hij, eer de bergen geboren waren. Dat is mooi uitgedrukt. Mooi poëtisch. Natuurlijk, bergen worden niet geboren. Dat hoef ik niet uit te leggen. Ik heb nog nooit een geboortekaartje gezien. Heden geboren Mount Everest. Moeder en kind maken het goed, even bellen voor bezoek. Voor de bergen staat er ook. Die bergen, dat zijn monumenten voor ons van tijdloosheid, van vastheid. Die waren er voor ons en die waren voor onze generatie, daarvoor en daarvoor en daarvoor. Die zijn er zolang de aarde er is, die monumenten van vastheid. Maar Mozes zegt, voordat die bergen waren, was u er al. Voor u. De aarde en de wereld had voortgebracht. Het is uit hem. Hij was er voordien. We worden weer bepaald bij het begin van alles wat wij kunnen zien, alles wat we kunnen waarnemen. De aarde, de wereld, onze meetinstrumenten, onze ogen, onze zintuigen kunnen tasten. Maar wat wij ook tasten, God was er eerder. Hij was er altijd. We kunnen hem niet zien, God is geest. Maar Mozes wist, hij is onze toevlucht. En dat vind ik zo mooi dat er staat onze. Niet mijn, ook dat. Maar het is iets wat gedeeld kan worden. Wij met elkaar. Wij mogen vluchten naar hem. Het woordje toevlucht is ook alweer een beetje bijzonder. Je kunt het ook vertalen. Het hoort bij hetzelfde woord met woning. Zo lezen we in Deuteronomium 33 bijvoorbeeld. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. God, naar wie we toe kunnen vluchten. Hij heeft een woning voor ons. Hij is woning. En zijn armen, die dragen ons. Woorden uitgesproken, Deuteronomium vlak voor Mozes stierf. En sprak onze Heer niet de belofte uit. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14. We staan op het kruispunt van de tijd. Deze jaarwisseling bepaalt ons bij de vastheid, de eeuwigheid van onze God. Van generatie op generatie, voor de bergen geboren waren, bepaalt ons daarbij dat hij een eeuwige woning heeft. Niet een woning hier op aarde, want dat is tijdelijk, maar een woning die eeuwig altijd is, zijn zal. En nu een paar opmerkingen van Mozes. Viermaal in de psalm lezen we het woordje want. Vers 4, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Vers 7, want wij vergaan door uw toren. Vers 9, want al onze dagen gaan voorbij. Vers 10, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Dus tegenover die machtige, blijvende God, die van voordat de bergen er waren, er al was, worden wij mensen geschilderd in onze kortstondigheid, in onze vergankelijkheid. Van ons houdt het op, hier en nu. 70, 80 jaar, misschien een paar jaar extra. Mozes 120. Maar wat gaat de tijd snel, hè? Dat jaar achter ons. Misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken, maar ik heb het idee dat het steeds sneller gaat. Het is dus belangrijk dat wij onze tijd goed gebruiken. Daarom die opmerking, denk ik, ook in vers 12. Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart verkrijgen. Onze dagen tellen. Het woordje tellen is ook weer opmerkelijk. Daar zit ook de betekenis in van wegen. Ietsje meer, ietsje minder. Dat is tellen erbij of eraf tellen. Je zou je ook kunnen afvragen, zouden wij ons leven kunnen laten wegen? Kan ons leven in de weegschaal van de Heere God? En wat gebeurt er dan? Moest denken aan Belshazzar, u misschien nu ook. Mene, tekel, u farsin. Geteld, gewogen, te licht bevonden. Hoe wordt ons leven gewaardeerd? Niet wat zeggen anderen van mij, of wat vind ik van mezelf. Maar hoe wordt het nu gewaardeerd door de Heere God? Leggen onze daden gewicht in de schaal, die hemelse weegschaal? En wat is het waard als we uitgeteld zijn? We moeten dus onze dagen in het licht van Gods woord houden. Hoe staat het er dan voor? Hoe staat het ervoor als de wijzers straks 12 uur aantikken? Nog belangrijker, hoe staat het ervoor als straks de zandloper van ons leven de laatste zandkorrels laat passeren en we uit de tijdelijkheid van nu overgaan naar de eeuwigheid? Salomo stelt het leven voor als een zilveren koord. Trouwens schitterend als je Prediker 12 leest. Voordat het zilveren koord losgemaakt wordt in ons leven. De gouden lamp verbroken wordt. Voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt. Hij schrijft op een geweldige manier ons leven zijnde. Want dat komt. Daar gaat ook deze psalm over. Onze eindigheid. De zwakheid van een mensenleven. Vers 3 was daar duidelijk over. U doet de sterveling terugkeren tot stof, zegt. En zegt, keer terug, mensenkinderen. En ook vers 7. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. Die jaarwisseling bepaalt ons nu met deze psalm bij de vergankelijkheid, de kortstondigheid. Maar is dat het dan? Had ook Mozes niet meer dan dat? Blijft er daarbij? In vers 13, 14 lezen we, keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goedertierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Dat is een roep om erbarming. En dat is het omgekeerde van vers 3. Als u de Bijbel nog voor u hebt, daar lezen we. U, de Heere God, doet de sterveling terugkeren tot stof. En in vers 13 roept de sterveling, keer terug, Heere. Als de Heere niet terugkeert, dan ja, zullen wij verstoffen. De woestijnreis van het volk is een lange en moeilijke weg geweest. Maar uiteindelijk mocht het volk binnengaan, het beloofde land in. Ons leven kent zorgen, kent moeite. Maar we hebben een geweldige toekomst. Want dat gebed van Mozes, keer terug, Heere, is een gebed wat verhoord is. Voor Mozes was het een gebed, maar voor ons is het werkelijkheid geworden. Juist de afgelopen dagen hebben we daar de vreugde van gedeeld met elkaar. Zijn komst, zijn geboorte. Voor Mozes de vraag, hoe lang nog? Maar wij hebben het antwoord, hij kwam, hij is er. Maar dat is nog niet alles. We staan op de drempel van een nieuw jaar. Ook wij kennen toch ook nog die vraag, keer terug, Heere. Hoe lang nog? Dan zien we uit naar de wederkomst van de Heer. Zijn terugkomst, specifieker de opname van de gemeente. Dan zullen wij een nieuw land binnentrekken. De eeuwigheid, het vaderhuis waar ik het over had, het beloofde, ons beloofde land, met die vele woningen. Ik weet niet of dat in 2025 gaat gebeuren, of misschien nog voor die tijd, kan zomaar. Maar met Mozes bid ik, keer terug, Heere. Nee, bij de Heere zelf mag ik bidden. Want hij sloot zijn woord, de Bijbel, af in Openbaring met het geweldige woord, ik kom spoedig. En met de gelovigen van alle tijden mag ik daar, en ik doe dat vol verwachting, op aansluiten. Amen, ja, kom Heer Jezus, kom. Nu we de vergankelijkheid meer beseffen. Nu we misschien ook ons eigen falen wel beseffen, ons eigen verdriet kennen. Hebben we de zekerheid dat onze Heiland ons heeft gekocht en betaald. Zodat wij bewaard zullen worden. Om voor altijd met hem te zijn. Ik weet niet of dat het komend jaar gaat worden. Dat weet niemand van ons. Maar ik hoop dat u, ieder jij, voor zichzelf weet. Wanneer hij komt, dan ben ik er klaar voor. En dan ben ik erbij. En dan mag ik intrekken in die blijvende woning. Mogen de Heere u en mij ons allen zegenen. Kom, Heer Jezus, kom. Maranatha, hij zal zeker komen. Amen. We willen samen de Heer danken. Heere God in de hemel, aan het einde van deze dienst, waarin wij die heel oude psalm, ooit geschreven door Mozes, een klein beetje hebben besproken. Daarna hebben we gekeken tegen de achtergrond, Heer, van de tijd waarin wij leven en het tijdsmoment, oudejaarsavond, waarop wij zijn gekomen. En u weet, Heer, dat wij allemaal toch een beetje achterom kijken. Want dat wat gebeurd is, wat geweest is, dat kunnen wij niet zomaar uit ons hoofd wegwissen, niet deleten. Maar toch, we hebben het ook gelezen, we mogen het vergeten. Het zal ons nooit meer inhalen, want we zijn ingehaald door uw liefde. En daarom mogen wij ons uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt. Dat is een nieuw jaar. Wij weten niet wat het jaar brengen zal. We weten wel dat u dezelfde bent. En dat u niet loslaat. Want voor de bergen geboren werden, was u daar. En u zult daar altijd zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En we begonnen ook met de woorden, u laat niet los wat uw hand begonnen is te doen. Laat uw hand vaardig zijn over ons. Ook wanneer straks het nieuwe jaar aanbreekt. Mogen het een jaar zijn waarop wij uw nabijheid, uw gemeenschap, uw heerlijkheid nog meer zullen leren kennen, u ter eer. En in dat nieuwe jaar ook mogen staan als een licht van uw licht, verlichtend in deze wereld, wellicht anderen tot hulp, tot heil, tot vertroosting, opdat zij de weg tot u zullen vinden. Ga met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. En zo mogen we dat nieuwe jaar in, ook met dat lied 411 uit de bundel van Johannes de Heer. Beveel gerust uw wegen, al wat u het hart deert, der trouw, hoed en zegen van hem die het al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Het eerste, het tweede en het vierde couplet. 1, 2 en 4 van 411. Hij moet er op een avond als deze natuurlijk bij zijn. We gaan het straks zingen, 406 uit de bundel van Johannes de Heer. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Zo direct de drie coupletten daarvan, dat doen we na de zegenbede. We willen zo de Heer bidden om zijn zegen als we van hier gaan. Ik wil u, en mag u ook namens Betty, mijn vrouw, allereerst maar een hele gezellige avond toewensen. En we hopen dat het allemaal in de goede sfeer mag verlopen. Ja, en ik weet niet of u zelf of kinderen, kleinkinderen hebt die proberen de demonen te verdrijven. Dan hoop ik dat het allemaal goed blijft. We lazen alweer wat in de kranten, in het nieuws helaas. Maar ik wens u allemaal een hele gezellige avond toe. Maar voor het nieuwe jaar, Gods rijke zegen, dat hij u allen mag bemoedigen, vertroosten, sterken. Hij weet wat u nodig hebt. We mogen ons leven in zijn hand weten. Ik nodig u uit te gaan staan. Zou ik bijna nog vergeten wat zo belangrijk is, want er staat hier achteraan nog een collectebus. Het is de laatste keer dit jaar. Misschien hebt u nog wat goed te maken, dat weet ik niet. Dus denk eraan als u daar straks langskomt. We willen de Heer om een zegen vragen. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot de Heer komt om ons allen in zijn woning op te nemen. Halleluja, Maranatha. Amen.